altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De wereld van de opsporing en vervolging is flink in beweging. Van de fikse kritiek op het Openbaar Ministerie naar aanleiding van het rapport van de OVV, onder andere omtrent de zaak Peter R. de Vries. Een grondige vernieuwing van het wetboek van strafvordering, waarin de regels voor opsporing, vervolging en berechting staan, tot een boeiende discussie rond databanken. Ja, gebeurt dus genoeg. In BNR's Big Five van de opsporing en vervolging spreek ik daar deze week over met 5 kopstukken van de top van de advocatuur, het Openbaar Ministerie, de misdaadverslaggeving en ook de wetenschap. En van alle wil ik weten, hoe goed zijn we nou in Nederland als het gaat om het aanpakken van criminelen? Vandaag doe ik dat met misdaadverslaggever Paul Vugts. Paul is al ruim 20 jaar misdaadverslaggever voor het Parool. Heeft een column, een podcast, tal van boeken geschreven als het gaat om de zware misdaad. En is ervaringsdeskundige ook op het gebied van bewaakt worden. Helaas zou ik moeten zeggen. En je bent vaker bij dit programma. Ontzettend fijn dat je er weer bent, Paul.
Heel graag.
Ik ga natuurlijk straks uitgebreid met je praten over dat kritische OVV-rapport over de opstelling van het Openbaar Ministerie. Dus daar gaan we echt straks de diepte in. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik een paar dingen van je weten. En het eerste is, hoe goed zijn we nou als je gewoon zo'n soort cijfer zou moeten geven als het gaat om het opsporen en vervolgen van criminelen?
Nou, dat is de laatste jaren echt wel goed. Als ik een cijfer moet geven, misschien een 8 plus. Ja. En dat heeft onder meer te maken met een enorme stap die is gezet en waar Nederland een belangrijke rol in speelt, ook wereldwijd. Dat is het kraken van cryptocommunicatie. Criminelen zijn steeds meer geglobaliseerd. Dus het is niet meer in Nederland dat drugshandel wordt aangestuurd en dat je met je compagnon een stukje kunt gaan lopen. Nee, mensen hebben, de een zit in Dubai, de ander zit in Zuid- of Midden-Amerika, de derde zit in Nederland bijvoorbeeld, of in Zuid-Spanje. Dus die communicatie die ze hadden, die is heel belangrijk. Dat moet van afstand. En ze hadden heel goed ontwikkelde cryptocommunicatie, versleutelde communicatie. Ze dachten dat het nooit in de handen van de politie zou vallen. Nou, mede
dat weten we, dat is gebeurd.
Precies. Nou, en in het ontmantelen van dat systeem en het kraken van die communicatie en het vergaren van enorm veel bewijs in liquidatiezaken, drugszaken, daar heeft Nederland echt een hele grote rol in gespeeld en nog steeds. Dus dat is echt heel goed. En op het gebied van digitaal maakt Nederland echt wel grote stappen. Mm-hmm. Plus het oude opsporen. Dus er zijn heel veel grote strafzaken nu, omdat de opsporing zo goed is gegaan. Daar staat tegenover dat de grenzen van de capaciteit al lang zijn bereikt. En het eeuwige reorganiseren van allerlei instituten heel veel kracht kost. Ik zeg wel eens, de overheid is verspeelt de helft van de tijd aan een strijd tegen zichzelf in plaats van tegen de onderwereld. Mm-hmm. Dat is zonde.
Ja, en dat is natuurlijk ook het spannende kantelpunt waar we nu, denk ik, staan. Want je zegt eigenlijk heel goed, hè, die 8. Maar die moeten we ook weten vast te houden natuurlijk. Ja. En sterker nog hopen dat we het kunnen verbeteren. Want dan kom ik eigenlijk over een tweede wat ik aan je wil vragen. Ik zei net al even, je bent natuurlijk zelf ook streng beveiligd. Heb een tijd in een safehouse gezeten. Daarna is er van alles nog gebeurd. Hè. De moord op Dirk van Wiersum, de advocaat, de broer van Nabil B. En natuurlijk Peter R. de Vries. Er is ook wel heel erg veel veranderd de andere kant op. En hoe is het voor jou nu om je werk te doen?
Nou kijk, sinds 2016, toen misdaadblogger Martin Kok werd vermoord en alles daarna, is voor ons het werk ook wel veranderd in die zin dat waar tot die tijd het toch eens abstract leek, onvoorstelbaar dat er daadwerkelijk dat je kon worden doodgeschoten vanwege je werk. Ja, dat is veranderd. Er zijn natuurlijk die woorden die je noemt zijn gepleegd. Er is ander grof geweld tegen de bovenwereld gepleegd. Aanslagen op de redacties van de Telegraaf en van Panorama vanwege artikelen over de onderwereld. Kijk, dat hangt boven ons wereldje van misdaadjournalisten. En alles wat rond dat enorme proces, liquidatieproces Marengo hangt, bijvoorbeeld tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten, alles is verziekt en vergiftigd. Of het nou advocaten, rechters, officieren, journalisten zijn, iedereen moet rekenen met het gegeven dat er enorme gevaren rond dat proces hangen.
En hoe is dat voor jou? Want ik merk, je gaat meteen in de analyse, hè, als journalist. Maar hoe is dat voor jou? Want je bent natuurlijk ook gewoon een mens.
Ik ben ook op de fiets hier naartoe gekomen.
Ja, je hebt gewoon zoiets, dat doe ik.
Ja, en dat is, het blijft inschatten of dat risico aanvaardbaar is. Mm-hmm. Maar net zoals collega's probeer ik zo goed mogelijk normaal mijn leven te leiden. Wel heel alert te zijn op signalen van wat dan ook. Of een bepaalde dreiging is. En het is natuurlijk verschrikkelijk. Meerdere van de slachtoffers die zijn vermoord, die kende ik ook persoonlijk. Ja. Of het nou Dirk Wiers, de advocaat van de kroongetuigen was, Peter R. de Vries, Martin Kok. Dus in die zin, kijk, voor een misdaadverslaggever is het niet vreemd, helaas, dat mensen die je enigszins kent of goed kent, uit het leven worden geschoten. Maar dat zijn meestal criminelen in het verleden geweest. En nu, de laatste jaren, is het schok naar schok geweest, doordat ook mensen in de absolute bovenwereld
precies, die tentakels die komen steeds meer daar terecht. Overigens, die tijd van jou in dat safe house, daar hebben we vorige keer uitgebreid over gesproken. Dus als mensen dat interessant vinden om te luisteren, zou ik ze graag willen.
Heel goed, hoef ik niet alles te herhalen.
Precies. Verwijzen naar de podcast. Maar goed, je schetst heel duidelijk dat die tentakels zijn steeds meer in die bovenwereld terechtgekomen. Ben je er bang voor dat dat verder door gaat zetten?
Ja, we zitten een beetje op een kantelpunt. Dat al het geweld tegen de bovenwereld dat tot nu toe heeft plaatsgevonden, dat wordt door het Openbaar Ministerie en anderen gelinkt aan die grote organisatie rond Ridwan Taghi en consorten. Maar je moet er rekening mee houden dat ook andere drugsorganisaties hebben kunnen waarnemen hoe makkelijk relatief het is om de Nederlandse staat uit het lood te brengen.
Ja.
Als jij Peter R. de Vries laat vermoorden midden in de Leidse buurt, midden op een avond, dan geeft dat een enorme schok door de samenleving, uiteraard. Als jij een advocaat laat vermoorden, idem dito. En je hebt misschien een beeld nog wel voor je van die enorme bloemenzeeën nadat Dirk Wiersen bent.
Ja, dus je kan echt de samenleving ontwrichten, hè?
Ja.
Dat gevoel, je komt heel dicht onder de huid.
En als dat van sommige organisaties het doel is, dan zien die heel goed hoe makkelijk het is. Daar staat tegenover dat organisaties die intelligent zijn ook kunnen zien dat het wel echt het eindspel is. Als je zulke dingen doet, dan gaat de hele overheid op je huid zitten als criminele. Dan gaan zakenpartners geen zaken meer met je willen doen. Dus je verziekt wel je eigen marktmechanisme. En deze jaren gaan we zien of het zich verder doortrekt in de negatieve zin. Mm-hmm. Dus dat er nog meer geweld gaat
komen. En of we echt een narco-staat gaan worden.
En daar houden echt wel veel mensen zich mee bezig. Of dat criminelen hun knopen tellen en denken, hey, als ik die enorm lucratieve kookhandel succes wil blijven, kan ik maar beter onder de radar proberen te zijn.
Ja, dus dat is eigenlijk de vraag hoe het zich gaat uitkristalliseren.
Ja.
Heb je een vermoeden welke kant het op gaat?
Ik voel nu dat er nog heel veel spanning is op wat gaat er nu nog gebeuren. Dus we zitten daar nog middenin. En ik ben een optimist van nature, dus ik hoop dat het uiteindelijk weer zich enigszins zal normaliseren. Maar heb ik daar sterke aanwijzingen voor? Ik heb ook geen glazen bol.
Nee.
Maar je voelt nu overal nog steeds die alertheid op wat mogelijk kan gebeuren.
Want hoe merk jij dat? Hoe voel jij dat, die alertheid? Want ik bedoel, je hebt natuurlijk zo'n sensor ontwikkeld in die 20 jaar... dat misschien moeilijk te omschrijven is, maar ik doe toch een poging om het je te vragen.
Nou ja, ten eerste spreek je heel veel mensen die betrokken zijn bij die processen, maar ook bij het fenomeen beveiliging van personen. En heel simpel, als het proces Marengo tegen Ridwan Taghi en de medeverdachte dient in de bunker in Amsterdam-Osdorp, ja, dan is daar een staat van beleg. Daar staat daar politie en leger, zij aan zij voor de deur, helikopters in de lucht, ruime afzetting, stoetjes met gepantserde auto's die de verdachte en de rechters en de officieren en de advocaat van de kroongetuigen komen brengen. Dus dat is heel tastbaar.
Mm-hmm.
En dat het enorme vraagstuk, we gaan het straks nog even hebben over de zeer gebrekkige beveiliging van sommige personen waar het Onderzoeksraad voor Veiligheid over heeft geoordeeld.
Ja, zeker.
Daar zitten we zitten midden in die discussies. Hoe verder, hoe kunnen we een bestel hebben, een beveiligingsorganisatie die toegerust is op deze mate van dreiging en eventueel op nieuwe ontwikkelingen, misschien nieuwe kroongetuigen, of wat als journalisten dit of dat publiceren en repercussies daar misschien een gevolg van kunnen zijn. Daar zitten we echt middenin. En dat is heel
dus het is een enorme
actueel
discussie. En ik zie heel veel moedige journalisten zoals jij en John van der Heuvel, en zo zijn er nog wel meer. Die ook na de moord op Peter R. de Vries hebben gezegd: wij gaan door, laten ons niet klein krijgen. Is dat gevoel verder versterkt of wordt dat ook lastiger gedurende het pad wat je loopt?
Want... Nou, dat gevoel leeft nog wel heel erg. En het is verschrikkelijk dat John van den Heuvel al sinds december 2017 in de zwaarst denkbare beveiliging leeft, nog steeds. Ik ging in oktober 2017 in en ik kon me, een lang verhaal, maar uiteindelijk kon ik me daaraan ontworstelen. Goede reden ervoor. Hij zit er nog steeds in. Er zijn ook andere collega's, maar ook contacten, dus officieren, advocaten, rechters die hiermee zitten. Het is heel goed om te zien dat al die instituties, de rechtspraak, de advocatuur, het Openbaar Ministerie, de journalistiek, dat die overeind zijn gebleven.
Mm-hmm.
Je ziet ook wel wat voor druk het geeft op personen en op hun omgeving. En je ziet ook wel dat, nou ja, stel je bent freelance journalist bijvoorbeeld, dan is het wel echt moeilijk om om je te weer te stellen wat als jij in die situatie van een zware dreiging terechtkomt. Je hebt geen grote werkgever achter je die kan meehelpen, zoals in mijn geval het geval was. Wat als juridische druk erg toeneemt en uitgeverijen misschien wel of niet goed willen betalen. Al die overwegingen, dat is... Dat, kijk, als je misdaadjournalistiek bedrijft, dan weet je, er is een bepaalde mate van dreiging. Dat is common sense. Zou niet zo moeten zijn, maar het is zo. Maar de afgelopen jaren is dat wel op zo'n manier verder uit de hand gelopen, dat het nu wel veel meer voor in ieders hoofd zit.
Ja, je bent er gewoon mee bezig. Iedereen is er mee bezig. En
ondertussen schrijven we wat we moeten schrijven en brengen we uit wat we moeten uitbrengen. Podcast of wat ook.
Ja.
Maar je bent wel voortdurend alert op die risico's die er nu eenmaal zijn. Zonder paranoia te worden. Gewoon rustig blijven. Maar wel alert.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is misdaadverslaggever Paul Vugts. En ik heb veel van je artikelen gelezen en podcast geluisterd. Dus er kwamen heel veel dingen voorbij. Ook die jij net ook benoemd. Dus ook interessant voor de mensen die nog meer verdieping willen om daar naartoe te gaan. Die klauwen die de onderwereld steeds meer in de bovenwereld zetten. Want dat is de spanning is welke kant het nu opgaat. Maar waarom is dat eigenlijk gebeurd? Dat eigenlijk die verandering heeft plaatsgevonden?
Voorop staat denk ik dat de internationale cocaïnehandel steeds maar lucratiever en lucratiever is blijven worden. Waar in het verleden, en dan heb ik het niet over een heel ver verleden, partijen cocaïne van honderden kilo's binnenkwamen vanuit Zuid- en Midden-Amerika, is het inmiddels redelijk normaal geworden, tussen aanhalingstekens, dat tonnen binnenkomen. Tonnen worden onderschept. In havens van Rotterdam en Antwerpen bijvoorbeeld. Maar je ziet dat het enkele gegeven dat de marktprijs helemaal niks doet als er enorme partijen in beslag worden genomen, dat bewijst dat er nog veel meer ongezien binnenkomt. Die handel is zo ontzettend lucratief. Dat gaat over honderden miljoenen. Dat de verschillende organisaties ten eerste heel machtig zijn bij het behouden van hun welvaart en hun marktaandeel. En ten tweede zullen proberen elkaars marktaandeel af te snoepen of elkaar in elkaars voetbal.
Maar dat ze zo die, hè, want wat eigenlijk beschrijf je, vroeger was het, ja, criminelen legden elkaar om. Dat was gewoon het bedrijfsrisico. Dat is dus nu veranderd. Wat zit daar voor motivering achter om dan, want ze hadden ook kunnen blijven doen wat ze deden.
Ja, dat was veel slimmer geweest.
Ja.
Kijk, er is wel een enorme druk vanuit de opsporing gekomen op die groeperingen. Ik had het al even over die versleutelde communicatie die is onthuld. Ja. Er is enorme paniek ontstaan toen tot tijd binnen de onderwereld. Allerlei criminelen en criminele organisaties waren ervan overtuigd dat die berichten die ze heel expliciet in straattaal, maar heel expliciet stuurden over moorden, hoe het uitgevoerd werd, hoe het betaald moest worden, wie, wat, waar. Dat het allemaal in handen van de overheid kwam, hadden ze eerst niet verwacht. Toen was het een enorme stress. Wat zit er van mij in? Toen kwamen enorme zaken. Nou, en daar, in die zaken zitten bijvoorbeeld kroongetuigen. Nabil B. bijvoorbeeld. In de zaak tegen Ridwan Taghi en consorten. Toen is die enorme druk gekomen van wie praat die gaat. Er moet heel duidelijk worden, vonden criminelen, specifieke criminelen, dat als je praat, dat er enorme repercussies op staan.
Ja.
Namelijk onschuldige broer vermoord, onschuldige advocaat vermoord, onschuldige vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. Eerder al misdaadblogger, criminele misdaadblogger Martin Kok vermoord, maar wel omdat hij had gepubliceerd online. En dus je ziet verdienmodel aan de ene kant, stress over toch gepakt worden. Vanwege bijvoorbeeld het berichtenverkeer en getuigen. En dan een kat in het nauw maakt rare sprongen. En je moet niet vergeten dat sommige...
Ja.
Dat het niet alleen maar ratio is in het criminele milieu. Er zijn soms ook gewoon...
Het is mooi, die paniek eigenlijk die je beschrijft, dat mooi. Maar hoe heftig dat dus kan uitpakken. Hè? Vanuit die macht die er is aan de ene kant. Maar als je het gevoel hebt dat je dat kwijtraakt... door dat enorme doorbraak eigenlijk van het Openbaar Ministerie. Hè?
Dus eigenlijk was het goed nieuws.
Ja. Alleen, dat was die voelt, acht. Ja.
Die spanning en die stress die dat binnen... alle betrokkenen ook binnen de staat heeft opgeleverd. En het onvermogen om mensen fatsoenlijk te beveiligen... komen we daar ook nog op terug. Om genoeg mensen op tijd voldoende te beveiligen. Dat spanningsveld, dat is precies waarbinnen wij werken.
Ja, en laten we meteen dat maar bij de kop pakken. Want dat hangt natuurlijk heel erg ook boven dit gesprek. Dat enorm kritische rapport van de OVV... Die gehakt hebben gemaakt van het Openbaar Ministerie... als het gaat om het bewaken en beveiligen. Maar ook verschillende petten op hebben. En eigenlijk het ene belang, de opsporing... boven een ander belang, namelijk de veiligheid van de schuldige burgers.
Er zijn twee verschillende signalen uit het rapport. Want er zijn wel onderdelen binnen de opsporing... en ook onderdelen binnen de beveiliging... die wel heel erg hebben gewaarschuwd en zo. Maar ten eerste, heel veel signalen zijn blijven hangen. Mm-hmm. Het grote probleem is geweest... wij bij het Parool bijvoorbeeld schrijven daar al jaren over, ikzelf ook... Mm-hmm. over wat er allemaal mis is gegaan bij bijvoorbeeld... het proberen te beveiligen van de omgeving van die kroongetuigen. En het grote probleem dat ook nu bevestigd wordt... door het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... is de cultuur binnen bepaalde delen van het Openbaar Ministerie... waar men niet wil luisteren, waar men het idee heeft gehad... wij zijn de goede, wij vechten tegen de slechte. Amateurs van buiten die niet bij het Openbaar Ministerie horen... Die weten er niet zoveel van als wij, daar hoeven we niet naar te luisteren. Nou ja, en dat is op een hele nare manier gelogenstraft. Stel je voor dat in de hele aanloop naar dit deal van die kroongetuigen... hebben naasten van de kroongetuigen, familieleden... maar ook de kroongetuigen zelf, gewaarschuwd. Wacht even, we zitten in een nieuwe tijd. Deze organisatie waar het over gaat is een nieuw soort organisatie. Als deze verklaringen vroegtijdig naar buiten komen... dan is dat levensgevaarlijk voor de naasten van de kroongetuigen.
Ja, die analyse, want dat is goed dat je dat benoemt. In dat rapport kwam ook naar voren dat echt wel analyses heel goed en duidelijk waren.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, en het probleem is dat cruciale informatie... in de verschillende onderdelen van het Openbaar Ministerie... is blijven hangen. Cruciale informatie bijvoorbeeld... dat had het landelijk pakket, het onderdeel dat bezig was... die zaken tegen Ridouan Taghi consorten op te bouwen... en die kroongetuigen binnen te halen... die heeft heel veel informatie niet gedeeld met anderen... omdat ze die kroongetuigen wilden afschermen. Daardoor wisten de mensen die de naasten van de kroongetuigen hadden moeten beschermen... wisten er veel te weinig vanaf. En die wisten niet eens dat die kroongetuigendeal... in maart 2018 zou worden gepresenteerd.
Mm-hmm.
Het verschrikkelijke is vervolgens gebeurd... dat ondanks alle waarschuwingen die niet zijn gehoord op de juiste plekken... is 6 dagen nadat de kroongetuige is gepresenteerd... terwijl hoofdverdachte Ridouan Taghi en anderen nog op vrije voeten waren... is de onschuldige broer van de kroongetuige vermoord, uit wraak. Degene die hadden moeten zorg dragen voor een deugdelijke beveiliging... van bijvoorbeeld die broer, die hadden informatie niet. En bijvoorbeeld familieleden, onder wie die broer zelf... Hè, die heeft ook veel gewaarschuwd... Zij zijn niet gehoord.
Ja.
Er is veel te lang een naïeve gedachte geweest... van dit gebeurt in Nederland niet. Er is nog nooit een naaste van een kroongetuige dus iets ernstigs overkomen.
Zelfs toen het op papier stond, bij bepaalde onderdelen... die dus wel degelijk hebben aangegeven van... joh, dit is een heel gevaarlijke situatie... is het toch niet zo gevoeld?
Nou, het is... Nee, te lang is het idee geweest... er gaat misschien een steen door eruit. En in plaats van, er gaat een kogel door een naaste van kroongetuigen. En dat, die sense of urgency, het ontbreken daarvan... dat is door doorgaan, eerst wordt die broer vermoord, wat een verschrikking is. Gewoon, je had gewoon een bedrijf in Amsterdam-Noord... waar hij in het bedrijf is vermoord. Maar zelfs daarna... zijn degenen die echt alarm bleven slaan... lange tijd roepende in de woestijn geweest. Mm-hmm. Niet bij iedereen, want Amsterdamse opsporingsdiensten... en beveiligingsmensen hebben bijvoorbeeld heel erg gewaarschuwd... Aan het adres van mensen in een ander deel van Nederland... Midden-Nederland, die zorg moesten dragen voor die beveiliging. Maar het is blijven hangen of het is niet gehoord. Nadat dat verschrikkelijke al was gebeurd... dat de broer van de kroongetuige was vermoord... is ook nog advocaat Dirk Wiersum... vermoord. In het rapport kun je lezen hoeveel signalen daar zijn blijven
hangen. Dus is niet geleerd van situatie 1. Toen is situatie 2 eigenlijk gewoon precies hetzelfde gebeurd.
Ja, en toen is Peter
met andere voorbeelden. Ja.
Peter de Vries is vertrouwenspersoon van de kroongetuigen en familie geworden. Is ook blijven waarschuwen. En is ook met die veiligheidsmensen in gesprek geweest. En nu was Peter R. de Vries natuurlijk een eigenwijs persoon. En moeilijk om mee te discussiëren.
Hij wilde zijn agenda ook niet afstaan. Omdat hij niet zo strikt beveiligd wilde
worden. Daar is veel over te zeggen. En heeft hij zelf misschien overschat hoe alert hij zelf kon zijn. En wat hij. Dat wil ik even wegblijven. Mm-hmm. Ook omdat het verschrikkelijk is gebeurd wat uiteindelijk gebeurd is. Maar die ging ook proberen, samen met advocaten van de kroongetuigen en de kroongetuig zelf en die naaste, de overheid alert te krijgen. Die liep ook tegen gesloten deuren aan. En dat heeft weer een hoop. Die discussies hebben weer een hoop ruis veroorzaakt.
En ook bij Peter R. de Vries, dan moest iemand van RTL mailtjes sturen naar de politie, want er was wel een soort constructie bedacht. En
alles
dat heeft
hangen.
RTL netjes gedaan, maar toen heeft de politie dan dat mailtje niet gelezen, of ik weet niet wie precies, maar dat je echt denkt, in hemelsnaam, hoe kan dit?
Ik wil wel vooropstellen dat het niet allemaal te kwade trouw is. Hè. Dus soms door ongelukkige samenloop van omstandigheden of door de structuur die we nou eenmaal hebben, bleef informatie hangen. Dus, je ziet achteraf dat als je dat Onderzoeksraad voor Veiligheidsrapport leest, dan zie je in het begin een overzicht van afkortingen van organisaties. Dan alleen al zakt de moed me in de schoenen. Zoveel verschillende organisaties zijn of waren bezig met dreigingsanalyses.
Volgens mij ook weer nu een nieuwe club is er, hè? De ACM, aanpak criminele machtsstructuren of zo. Ja, dat is ook weer zo eentje dan.
Ja, maar dat is dan wel.
Vind je die wel goed?
Eigenlijk het tegenovergestelde. Daar probeert men nu samen van alles te doen op allerlei manieren om de grote criminele organisaties te ontmantelen op heel veel verschillende vlakken. Dus niet alleen proberen de hoofdverdachte te pakken, maar ook de hele entourage eromheen.
Dus dat is goed. Maar als je eigenlijk heel kort nu samenvat, we moeten bijna naar het tweede half uur. Als je dan kijkt hoe de opstelling is van Gerrit van den Burg, de topman van het Openbaar Ministerie. Iedereen heeft denk ik wel meegekregen dat Nieuwsuur interview. Wat is dan jouw afdronk in één zin?
Je kunt Gerrit van den Burg heeft eerst gewoon op de dag van de presentatie van het verschrikkelijk kritische rapport niet willen luisteren. Hij heeft daar 8 dagen later of 9 dagen later excuses voor gemaakt. Maar die cultuur binnen het Openbaar Ministerie om geen kritiek te ontvangen, die zit heel diep. En daar moet echt dingen anders. Dat begint te veranderen nu. Er zijn afgelopen weken ook echt bewegingen op gang te komen. Maar dat is een van de grootste problemen. Het instituties die in silo's zijn georganiseerd, die langs elkaar heen werken, en te veel personen op cruciale posities die niet naar elkaar willen luisteren en niet naar de buitenwereld willen luisteren.
Ik ben heel benieuwd waarom ze dan niet naar de buitenwereld willen luisteren. Althans, wat jouw analyse is. Morgen dan spreekt de hoofdofficier van justitie van het landelijk pakket. Dus ga ik het zeker ook aan hem vragen. Blijf vooral luisteren. En dan bespreek ik ook met misdaadjournalist Paul Vugts hoe het allemaal beter moet. En dat zit ook in preventie, want hij maakt zich enorme zorgen over hele jonge jongens die in de criminaliteit belanden. Blijf luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de opsporing en de vervolging. Later deze week zal ik nog spreken met strafrechtadvocaat Gerard Spong. Mijn gast vandaag is misdaadverslaggever Paul Vugts. En Paul, komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk preventie vind jij een enorm belangrijk punt. Ook de jonge jongens die afglijden in de criminaliteit maken je ernstige zorgen over. En wat er moet veranderen als het gaat om de manier van werken bij het Openbaar Ministerie. En laten we met het laatste beginnen, want waar eigenlijk op het punt belandt dat je ook gewoon heel duidelijk een cultuurprobleem eigenlijk schetst bij het Openbaar Ministerie. Is dat wat jou betreft, even los wat de OVV allemaal heeft geschreven, is dat wat jou betreft de kern van het probleem, ook als je naar de eerste reactie keek van de topman van het Openbaar Ministerie?
Ja, kijk, als ik naar de situatie kijk waarin ik zelf heb gezeten, waar ik extreem moest worden beveiligd heel lang, samen met mijn vriendin. Bij mij is alles goed gegaan, eigenlijk.
Dus dat wil je ook zeggen, het is niet allemaal...
Dat wil ik niet alleen zeggen om complimenten uit te delen, die zijn ook gepast. Maar ik werd dienst koninklijke en diplomatieke beveiliging, hebben mij heel goed beveiligd. Mm-hmm. En mijn contactpersoon bij het Openbaar Ministerie is fantastisch, omdat die ook met hem kan ik lezen, schrijven, sparren. Als ik hem 3 uur 's nachts bel, neemt hij niet alleen op, maar hebben we een gesprek en komen we ergens toe. Wat mij verbijsterde daarna is hoe andere onderdelen van dezelfde staat omgingen met bijvoorbeeld naasten van de kroongetuigen die in paniek waren van als die kroongetuige te vroeg wordt gepresenteerd, lopen wij enorm gevaar. Vervolgens wordt hun broer vermoord. Vervolgens wordt de advocaat vermoord. Vervolgens wordt Peter R. de Vries vermoord. En al die tijd zijn zij tegen een muur blijven lopen. Mm-hmm. Omdat ze gewoon als buitenstaanders niet werden gehoord.
Maar wat is dat dan? Want bij het ene onderdeel gaat het dus heel goed en bij andere onderdelen niet. Wat is nou de crux van het probleem en wat jou ook het meest dwars zit?
Dat was lange tijd... Noem het arrogantie, noem het een gesloten cultuur van wij weten het wel. Wij van het Openbaar Ministerie weten wel wat goed is voor de mensen. En wij vechten namens de staat tegen de slechttrekken, dus wij zijn goed. En verder bemoeien we niet met ons. Die cultuur. Gelukkig is het de afgelopen, sinds de presentatie van het OVV-rapport en sinds ook aanvankelijk het Openbaar Ministerie bij monden van topman Gerrit van den Burg heel arrogant reageerde en zei we gaan stoïcijns door.
Ja, hij heeft excuses aangeboden daarvoor. Ja.
Terwijl dat hele rapport stelt vast, er moet van alles anders. Ja. Hij heeft daarna zijn excuses gemaakt. En ik merk dat in het hele veiligheidsconstruct nu wel de afgelopen weken ineens het besef doordringt van we moeten echt anders openstaan voor mensen die beveiliging nodig hebben. De te beveiligen personen zelf spreken, serieus nemen. Een van de belangrijkste conclusies van het rapport ook. En ik merk dat. Ik spreek ineens allerlei mensen die heel erg bezig zijn met denken over veranderingen. Juist uit de hoek waar dat eerst een probleem was. Dus dat gaat stukken beter. Ik verwacht nog wel dingen van de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Jessergus. Die gaat nog wel komen, want die gaat dit ook wel aan het hart, hoor. Maar die hebben we in het begin nog niet kunnen horen, omdat de procedures voorschrijven dat zij eerst de mond houdt en dan een...
Ze moet grondig even alles tot zich nemen, ja.
Jawel, maar mensen die slachtoffer zijn geworden, direct of indirect of nabestaanden van al wat misgegaan, die verdienen ook een empathische reactie. Maar dat komt ook op gang. Dus er zijn nu wel dingen op gang. Maar dat het jarenlang... Ik heb veel artikelen geschreven over wat er allemaal misging in de beveiliging van bijvoorbeeld de naasten van de kroongetuigen. Altijd als ik zo'n artikel bijna af had en een laatste wederhoor wilde, dan stuit je op een muur van... onwil, niet willen reageren, willen erkennen dat er dingen mis zijn en zo. En boos zijn als er uiteindelijk kritiek wordt geuit. Dezelfde kritiek staat nu van kaft tot kaft in dat rapport van het Onderzoeksraad voor Veiligheid. Mm-hmm. Ja. En daar nog steeds zijn mensen wel voor ongelijk. Die zeggen, het is ons kant van het verhaal van het OM is wel een beetje ondergesneeuwd geraakt. Oké, Allah. Maar er zijn ook genoeg mensen nu in elk geval die eindelijk nu zeggen... Oké, we moeten toch wat met...
Dus daar ben je positief over. Ja. Er is nu wel echt een kanteling op gang gekomen.
Wel heel laat.
Maar heel laat. En ik heb jullie ook als misdaadverslaggevers allemaal al jaren geleden zien zitten om dit gaan duidelijk te maken. Dus jullie hebben ook airtime daar gekregen. En blijkbaar heeft dat niet de reactie toen opgeroepen, maar nu wel. Beter laat dan nooit, zou je kunnen zeggen. Maar vind je dat de consequenties die het OM er aan heeft verbonden, ook als het gaat om de eigen organisatie, ver genoeg zijn gegaan?
Kijk, ik ben niet zo van het koppensnellen op zichzelf. Maar ik vind wel dat... dat er een enorme taak ligt om de dingen echt, de structuren en de cultuur echt te veranderen. En dat gaat natuurlijk niet in een paar weken of maanden. Dus dat is dat. Ik ga heel goed volgen of die cultuuromslag zich gaat doorzetten. En of dat niet alleen het Openbaar Ministerie zelf, maar de andere instituties die daarbij horen. Mm-hmm. De NCTV bijvoorbeeld, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Ja. Dat was. Het beeld was een beetje ivoren toren in Den Haag, weinig contact met de straat, terwijl ze rechtstreeks contact met de straat moeten hebben. Nou, daar zijn bewegingen die mij positief en optimistisch stellen.
En hier moet je het nog even zien.
Maar nu moeten we het zien. Ja. Volhouden. En we hebben natuurlijk een enorme taak. Kijk, als je ziet hoeveel mensen, hoeveel personen het aangaat tegenwoordig, hoeveel te beveiligen personen en hoeveel gebrek aan capaciteit er is om dat allemaal goed te doen. Mm-hmm. En je hebt,
RTL Nieuws bracht namens de onderzoeksredactie, die hebben bronnen gesproken en die zeggen dat officieren van justitie gewoon niet goed te beveiligen zijn, omdat ze zelf niet goed getraind worden en een gebrek aan gepantserde auto's. En die mensen die anderen moeten beveiligen, voelen zichzelf ook niet meer veilig. Dat is eigenlijk dezelfde problematiek.
Nou ja, de politiebonden hangen daarover aan de noodklok en ik begrijp dat. Ja. Kijk, je hebt de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, die bijvoorbeeld mij en ook John van der Heuvel beveiligt.
En voormalig minister Grapperhaus, hè?
Ja. Dat is een buitengewoon professionele en goed geoutilleerde organisatie. Maar omdat er zoveel te beveiligen valt, zijn er heel veel reguliere agenten met een extra bijscholing en taakaccent die moeten ingezet worden voor de bewakingseenheid, heet dat. Die staan bijvoorbeeld bij de bunker, mm-hmm, als het proces is. Die beveiligen officieren, rechters en anderen. Die net minder target nummer 1 zijn, maar misschien target nummer 5. En die moeten ook, er is heel veel beveiliging nodig. En zij klagen dat ze soms geen goede panzervoertuigen hebben, dat ze niet genoeg rijlessen kunnen krijgen, dat ze zijn niet met genoeg mensen.
Ja.
En je moet je voorstellen dat er is maar een beperkt aantal mensen in Nederland dat dit soort werk wil en kan doen.
Ja.
En hetzelfde type mensen gaat ook bij de commando's of in een ander legeronderdeel en zo. Dus die vijver om uit te vissen, daar wordt bevist
wordt
door heel
kleiner.
Veel staatsonderdelen.
Dus dat is echt wel, ook al wil je het veranderen, is dat wel een heel
Super ingewikkeld.
Kijk,
die jongens die voor de bunker staan in die zware, die pakken met die zware wapens. Ja, en die komen bijna niet aan ander werk toe. Terwijl ze eigenlijk ook gewoon politiewerk moeten doen. En het piept en het kraakt overal. En dat, mm-hmm, zorgt ervoor dat je moet denken over intelligentere, modernere manieren van beveiligen. Een beter gesprek met te beveiligen persoon samen, want daar ontbrak ik altijd aan, samen spreken. Niet bij mijn geval, maar bij veel anderen. En dat je samen gaat bedenken, oké, voor deze activiteit kan ik wel toe met een beetje beveiliging. En voor deze activiteit, waar ik te verwachten ben, waar veel mensen komen, heb ik veel beveiliging nodig.
Ja.
Als je dat intelligenter op elkaar afstemt, maak je al stappen. En daar zijn ze nu
een beetje aan toe. Nu een beetje aan toe.
Nou, het is echt wel belangrijk dat die ontwikkeling zich heel goed volgt.
Morgen dan spreek ik natuurlijk John Lucas. Hij is de hoofdofficier van justitie van het landelijk pakket. En we hebben natuurlijk wel Gerrit van den Burg gehoord en reageren op dit rapport. En Midden Nederland is weggegaan. Hè?
Nou, de hoofdofficier is nog steeds hoofdofficier.
Ja.
Maar heeft dit deel van zijn taken
afgestoten.
Gaat hij overdragen op korte termijn naar anderen. Onder zware druk, ook van de familie van de Kroon.
Wat zou jij aan John Lucas willen vragen?
Nou, John Lucas is de hoogste baas van het landelijk parket. Het onderdeel dat die grote zaak tegen Tachi heeft opgetuigd. Dat de kroongetuige heeft geworven en gepresenteerd. Er zijn een paar punten van kritiek van de Onderzoeksraad van Veiligheid. Hele belangrijke punten. Namelijk, cruciale informatie is helemaal niet of veel te laat of op een verkeerde manier gedeeld met mensen die informatie hadden moeten hebben om goed te kunnen beveiligen.
Vanuit
het landelijk pakket, met alle gevolgen van dien. Ten tweede is die kroongetuige al gepresenteerd tegen alle waarschuwingen in. Op het moment dat hoofdverdachten nog vrij waren. En vervolgens, 6 dagen later, is die broer van die kroongetuige vermoord. Als je dat rapport leest, dat is voor een paar instituties binnen het Openbaar Ministerie echt zeer, zeer, zeer kritisch en ook pijnlijk. En nu heeft Gerrit van den Burg eerst niet de slimste dingen gezegd op televisie, later zijn excuses gemaakt. Nu heeft de hoofdofficier van Midden-Nederland, die ook doelwit was van de conclusies, zeg maar, die heeft gezegd, dit deel van mijn taken ga ik overdragen. Maar meneer Lucas heb ik nog zo weinig gehoord. Dus ik zou willen weten, meneer John Lucas, hoofdofficier van het landelijk pakket, dat ook zoveel kritiek krijgt, wat zijn de consequenties die u aan dit rapport en de situatie waarin we zitten verbindt?
Dat gaan we ga ik hem vragen morgen. En we horen jou dan zelf ook in de uitzending. Hoe wordt er door anderen over gesproken? Want we hebben hem inderdaad nog niet gehoord. En ik vind het hartstikke leuk dat hij morgen wel komt. Hè? Dus hij staat wel open voor om bevraagd te worden. Ik denk dat dat ook wel wat
misschien heeft hij wel
aangeeft.
Een goed verhaal.
Zeker en vast een goed verhaal. Ja, maar hoe praten jullie daarover als journalisten? Wat daar misschien mogelijk achter de achtergrond? Jullie weten zoveel.
Kijk, op de dag dat het rapport werd gepresenteerd, dat al 2,5 maand bekend was bij iedereen. Iedereen had het ook al. We hebben er ook uit gepubliceerd al, mm-hmm, uit het conceptrapport. Op die dag verwacht je een stevige reactie uit de staat. En we kregen dat helemaal niet. Van de politie overigens wel. De politie reageerde heel goed. Die onderschreven het rapport en die zeiden, we moeten vaststellen dat we op zijn minst te weinig empathisch ook tegen Jegers familieleden zijn geweest en zo. Hand in eigen boezem, dat was prima. Maar het Openbaar Ministerie reageerde. Ja, ik was echt verbijsterd dat toen op de nationale televisie, s'avonds op die dag, waarin van kaft tot kaft in het rapport wordt gezegd, er is koerswijziging nodig. En een cultuuromslag, dat toen de hoogste baas zei, we moeten koers vast blijven, stoïcijns doorgaan. En helemaal niet over een cultuuromslag. Hij wilde natuurlijk voor zijn mensen staan, ik snap het. Ja. Maar het deed mensen ontzettend veel extra pijn. Die hadden gehoopt dat er eens een keer wat kwam. En daar heeft hij dus zijn excuses voor gemaakt. En die klinken wel gemeend. Dus oké, zwaar. En die minister zal nog wel komen, heb ik wel dat ik geloof.
Vertrouwen in, ja.
Maar dat duurzaam, dat je een echte cultuurverandering krijgt, waarin je echt gehoord wordt en waarin het Openbaar Ministerie niet alleen boos is als je kritiek hebt, maar luistert en probeert dingen te verbeteren. Ja, daar hebben we nog een lange weg te gaan. En dat is wat ik in mijn wereldje, dat wij bespreken van, wauw, je praat tegen een muur soms. En dat kunnen we ons niet permitteren, want er is een enorme opdracht om mensen veilig te houden. En dat moet je echt samen met de mensen die veilig gehouden moeten worden, samen doen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de opsporing en vervolging. Mijn gast vandaag is Paul Vugst. Hij is misdaadverslaggever voor het Parool. En schrijft ook meerdere boeken over de misdaad. Loopt al 20 jaar in dat vak rond. En je hebt heel duidelijk beschreven al waar de pijnpunten liggen in de afgelopen jaren. En ook hoe die onderwereld is veranderd in de afgelopen 20 jaar dat jij al werkzaam bent. We gaan straks praten wat nog meer verbeterpunten zouden zijn. Maar eerst even de kettingvraag van Aten Kloosterman, bijzonder hoogleraar forensische biologie aan de Universiteit van Amsterdam, met wie ik gisteren sprak. Hij is echt het boegbeeld van het DNA-onderzoek in Nederland. En hij wilde dit van jou weten.
Hoe zie jij de rol van de sociale media in het oplossen van misdrijven? En wat kunnen de misdaadjournalisten hier betekenen?
Hele kernachtige vraag.
Ja, hij refereerde aan een geval waarbij bij iets op een plaats delict was gebeurd. Er was een auto-onderdeel achtergebleven. Niemand wist wat het was. Er werd een plaatje van het auto-onderdeel op social media gegooid. En binnen 10 minuten had the wisdom of the crowd het antwoord. Ja. Het is dit en dat. In dat opzicht kunnen sociale media heel nuttig zijn, denk ik. Niet alleen voor misdaadjournalisten, denk ik, maar bijvoorbeeld ook voor overheden of zo. Als ze ergens klem zitten met een vraag in een moordzaak, zou je best, nou ja, wie kent dit wapenonderdeel? En dan met heel veel mensen kun je heel veel antwoorden bedenken. Een andere kant is, waar mijn collega's en ik ook veel gebruik van maken, als je ziet wat zelfs criminelen of de entourage eromheen posten op allerlei verschillende social media, Snapchat, Instagram, in mindere mate TikTok, dan is dat ook een voedingsbodem om goed naar te kijken. En dan zou de overheid, gaat het ook steeds beter doen, maar heeft het lang te weinig gedaan. Dus en ook voor misdaadjournalisten zijn die sociale media op die manier van belang. Ik moet wel zeggen dat mijn werk voor een veel belangrijker deel nog steeds bestaat uit ouderwets veel bronnen aanboren en met iedereen spreken en dat soort. Dus als aanvulling
zou
is het zeker.
Je
zou in 2023 echt niet zo slim zijn om helemaal geen aandacht daaraan te besteden. Dus
ja. Als aanvulling mooi, maar die bronnen die jij aanspreekt, ik denk dat dat heel belangrijk is om dat hier nu in het slotstuk nog over te hebben van ons gesprek. Want Taghi is al een paar keer gevallen en de media zijn er ook continu druk mee. Iedereen is er heel erg druk mee met Taghi. Maar om even los van de cultuurverandering bij het Openbaar Ministerie, om echt op die 8 en naar die 10 te gaan, maar op die 8 te blijven, moet je ook wel heel goed in kaart hebben wie het nu zijn en hoe die misdaad nog verder aan het veranderen is. Op wie focus je dan? Moeten we dan breder kijken dan Taghi?
Ja, we moeten breder kijken dan Taghi. Het is trouwens gepast om te zeggen dat Taghi nog helemaal nergens voor veroordeeld is. Er is levenslang tegen hem geëist, maar hij is nog verdachte. Dus
zeker,
de rechters mogen het zeggen. Daarnaast zijn er, en we gaan er een beetje vanuit dat er 5 tot 7 grote, door Nederlanders gedreven organisaties zijn die in de internationale cocaïnehandel een belangrijke positie hebben. En daar zijn er maar een beperkt aantal van in de schijnwerpers. Maar één groepering bijvoorbeeld die heel erg wel actief is en waar nu de vermoede leider al lang voortvluchtig van is, is Jos Leidekkers uit het zuiden, uit regio Breda. Die wordt door het Openbaar Ministerie ook gezien als een echt een kingpin in die vanuit Nederland georganiseerde internationale cocaïnehandel. En die is nu staat hij op de nationale opsporingslijst en zo. Maar dat is nou echt ook iemand die in heel veel dossiers terugkomt. Dus als ik hier een grote drugszaak volg in Amsterdam, dan zit zijn naam
naar hem toe
en de mensen om hem heen in de marge. Dan zie je in Amsterdam Zuidoost dat er allerlei jongens als uithaler van drugs uit havens, heel gevaarlijk, uit de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam worden geworven. En die lijntjes die lopen dan, volgens de recherche, moet ik erbij zeggen, soms ook vaak ook weer zijn kant uit. Er is nu in Luik een groot drugsproces gaande, deze weken, waarin ook hij weer een belangrijke verdachte is. Dus daar waar we heel erg... Het is altijd gevaarlijk, ook voor ons, maar ook voor de maatschappij, om te bedenken, vroeger, Willem Holleder is het begin en eind van de hele
misdaad. Ja, dan kunnen we zulke mooie verhalen rondomheen vertellen.
Dat is natuurlijk
maar
er
is natuurlijk veel meer. Want als jij kijkt naar die andere kopstukken of bewegingen, hè, dus die jonge jongens uit Amsterdam, Zuidoost, maar ook zo'n man uit Breda. Wat zegt het jou over waar die criminaliteit naartoe beweegt?
Nou, wat het mij zegt is dat misschien wat abstracte figuren aan de top, van wie we sommigen dan te goed kennen misschien en anderen helemaal niet in de media, die figuren zijn niet het allerbelangrijkst. Wat ik heel erg belangrijk vind is hoe die internationale cocaïnehandel ingrijpt in de gewone wijken, in gewone steden. Als we zijn hier in Amsterdam, je hebt hier in Amsterdam Zuidoost en in Amsterdam Nieuw-West en in de Indische buurt in Oost, heb je zwakke wijken waaruit jongens zich heel eenvoudig laten werven om bijvoorbeeld klussen te doen. Bijvoorbeeld cocaïne uit de havens te halen. Bijvoorbeeld een rol te spelen bij het observeren van mensen die misschien moeten worden geliquideerd. En dat dode spoor, want als je eenmaal in zo'n cocaïneorganisatie zit, kom je er bijna niet meer uit. Dan eindigt dat in steen of hout, zeg ik altijd. In de cel of in de kist. Mm-hmm. Uiteindelijk.
En jij spreekt die jongens ook natuurlijk.
Ik spreek die jongens, sommigen, degene die dat willen natuurlijk. Ja. Ik spreek hun moeders, ik spreek naasten. En wat zij missen is een overheid laag in die wijken, de preventiekant. Wat zij missen is aanspreekpunten. Mensen van de overheid die naast hen staan. En die moeders die soms twee banen hebben of erger, die echt ontzettend hun best doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar daardoor misschien niet deelig zicht hebben op hun kinderen, van wie er dan één helemaal de verkeerde kant uitschiet. Die mensen die hebben er ontzettend last van dat de afgelopen jaren afbraak is geweest van jeugdhulp, buurthuizen. Klinkt allemaal heel soft.
Nee, maar ik ben van huis uit, ik mag er bijna niet meer over spreken, maar van huis uit ben ik opbouwwerker. Dus ik deed veiliger maken van buurten, jongerenwerk.
Maar jij weet, Diana, hoe dat
heel belangrijk
kapot is gemaakt.
Ja, daarom ben ik er ook niet in doorgegaan.
En ik spreek jeugdhulpverleners. Die denken, heet met een verschrikkelijk Nederlands woord caseload. Excuse my French. Maar die veel te veel werken.
Ja,
de echt goede hebben veel te veel werk. En wat ik nou in Den Haag mis, want in Den Haag gaat het de hele tijd maar over harde straffen en hoger.
Dat was een belangrijke campagnethema van de VVD ook
en
bij.
Wat ik nou niet hoor, is preventie. Waarom niet? Omdat het niet lekker bekt natuurlijk. Want harder, dat kun je meteen doen. Of de strengere gevangenisregime, weet ik veel. We Italiaanse dingen importeren. Be my guest om naar te kijken. Maar dat is de oplossing niet.
Nee.
Degene die dat als oplossing suggereren, hun partijen en hun politieke stroming van de afgelopen jaren hebben het probleem gecreëerd. Namelijk door de preventie helemaal af te breken.
Mm-hmm.
En dat gaat me aan het hart als ik die gasten zie die op de wip staan.
Ja.
Kijk, sommige jongens zijn dan niet meer te redden.
Maar laten we zorgen dat de rest niet afglijdt. Overigens, de burgemeester van Utrecht, die is hier ook bij de Big Five geweest. En die maakt zich ook heel erg zorgen over. Die is daar heel erg op Sharon Dijksma heel goed aan het inzetten. Dus dat moet je dan wel. Zij is een voorbeeld.
Amsterdam heeft ook wel. Maar de gemeentes doen echt wel hun best. Maar ze worden door het Rijk niet gesteund.
Ja.
En zoveel taken zijn door het Rijk overgedragen aan, dat weten we allemaal, aan de gemeentes. En die kunnen het niet. En als ik dan rechters hoor, die proberen in een complexe zaak een intelligent vonnis te maken voor een jong iemand. Dus zoveel straf, maar dan vervolgens zoveel gedwongen hulp en zoveel begeleiding. En die zeggen, wacht even, vervolgens is die hulp en die begeleiding, die is er helemaal niet. Omdat dat helemaal verstopt zit, die keten. Maar waarom doet Den Haag daar niks aan? Omdat het niet lekker bekt. Ja, je kunt niet zeggen,
niet sexy.
We hebben niet preventie. Misschien over 20 jaar is er iets niet gebeurd. Weet je wel? Dat is een vaag verhaal. Ja. Alleen het is een cruciaal verhaal.
Ja. En het is dus wel nodig, want eerder spraken we daar ook over met elkaar toen je hier eerder bij de Big Five was. De een zegt we worden een narcostaat, de ander zegt het valt wel mee. Hoe zou jij het duiden met alles wat je ook hebt verteld?
We zijn geen narcostaat, want in de narcostaat zijn de boeven rechtstreeks aan de macht. Maar we zijn nu op het kantelpunt, we moeten geen narcostaat worden. En ik spreek geregeld op middelbare scholen of op universiteiten of gewoon wie maar wil. Jongeren toe, jongeren en jongvolwassenen. Ik heb samen met een collega het project Tieners achter tralies.nl uitgebracht, moet maar eens googlen, dat is leuk.
Ja.
Dat is bedoeld voor docenten maatschappijleer die aan de hand van een project waarin we casus beschrijven en hoe het altijd verkeerd afloopt als je in een misdaad gaat. De bedoeling is dat op middelbare scholen, op de VMBO's en bij de jongens meiden terechtkomt, die misschien wel zich laten verleiden door een snelle, dure klok, mooie schoenen en even een klus doen. En het is toch niet zo erg, want ik zie geen slachtoffers als ik aan die kookhandel ergens iets meedoe. Je wordt zelf een slachtoffer.
En op een gegeven moment kan je niet meer terug, hè? Dat is het erg als je eenmaal erin zit.
Als je in de vuik geschrommeld bent, kun je er niet meer uit.
Ja.
En er zijn echt op staddeel en gemeenteniveau echt wel mensen die daar stap mee willen zetten.
Ja.
Maar die zien lege potten. We hebben hier.
En het erge is natuurlijk ook, wij zitten ook allemaal niet. Of wij, maar ik bedoel, wij wonen daar ook niet, weet je. Dus wij zien het ook allemaal niet. Dus iedereen zit ook een beetje in zijn eigen
maar
bubbel.
Ik kom er graag.
Toch?
Bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost. Ik kom daar heel graag. Ik ga daar ook. Ik jog daar graag doorheen en ik ga happy eten. Of wandelen.
Ja.
Maar er zijn echt genoeg mensen die dingen willen doen daar op de goede manier. Alleen de structuur. Als je ziet, er is een enorm masterplan voor Zuidoost. En eentje voor West en eentje voor Noord. Hier in Amsterdam. Dat is van alle geledingen. Voor.
Maar dit speelt natuurlijk ook in andere delen van Nederland. Hè?
Ja. Tuurlijk, ik heb het over Amsterdam waar ik hier werk. Maar er zijn op zich plannen met de prachtige ambities. Maar dan kijk ik, hoe zit het precies met de financiering? Want het gaat over de komende 20 jaar. Nou, dan denk ik, wow, dat moeten we nog maar afwachten hoe lang men dit gaat volhouden en wat men precies gaat volhouden. Want het is ook vaak nog een beetje vaag, wat dan?
Ja.
En dat, heel concrete hulp, heel concreet in de wijken, dat is zo ontzettend belangrijk en het is zo vaak te afwezig.
Is dit ook wat jou drijft om dit werk ook te blijven doen? Dat ook die jongens waar jij je zorgen over maakt toch meer keuze krijgen op een ander leven?
Het is, kijk, ik doe mijn werk omdat ik journalistiek belangrijk vind. Ik vind het belangrijk dat uitgelegd wordt waarom de misdaad is zoals de misdaad is. En wat er voor ontwikkelingen allemaal zijn. En wat het OM en de staat wel of niet goed doen. Maar daarnaast heb ik wel een extra. Ik voel wel de taak om daar veel op te focussen. Op die jongeren. Omdat daar zijn de dingen nog te bewegen en te verbeteren. En ik zie zoveel. En ik heb wel respect voor jongens die eerst bijna misgingen en die toch die draai weten
te
maken.
Kijk,
ik ben geen hulpverlener, ik ben journalist.
Nee,
ik leg mijn vinger op de zere plek. En daarom, sommige mensen denken wel eens, heb je een hekel aan Zuidoost, Nieuw-West of de Indische buurt, omdat je daar steeds over schrijft in je misdaadverhalen? Nee, ik probeer daar aan te wijzen waar de problemen zitten. Anderen moeten dat oplossen, dat is mijn taak niet. Maar er aandacht voor vragen is wel een belangrijk onderdeel van mijn taak.
En heel erg dank dat je dat werk doet. Nogmaals respect daarvoor. En dat je hier ook weer jouw inzichten wilde delen. En volgende keer praat ik graag met je verder. Ook bijvoorbeeld over de kroongetuigenregeling voor de toekomst. Want dat was zo'n groot dossier. Daar zijn we niet meer aan toegekomen in dit uur. Maar nogmaals heel fijn dat je daar was, Paul Vugts.
Graag gedaan.
En natuurlijk is alles van BNR's Big Five terug te luisteren. Ga naar onze podcast. Daar hoor je ook eerder het interview met Paul dat ik had over zijn tijd in een safe house. Dat kan je daar ook allemaal terugvinden. Maar blijf vooral live ook op deze zender. Zometeen Iman Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.